Na de preekzingen van Psalm 8, de laatste versen, 5 tot en met 9. Eigenlijk zijn 5 tot en met 8 één gedachte, de heerschappij van de mens over de wereld. En het laatste vers is gelijk het eerste, Psalm 8, vanaf vers 5 direct naar de preek. Gemeente van Christus Jezus. Enige tijd geleden was Mehmet bij ons in de kerk. De imam van de Turkse moskee die op het Afrikanerplein staat, de hoek Pretorialaan. Een grote school uit de begin 20e eeuw, denk ik, waar hun gemeenschap samenkomt. Ik heb een aantal keren met hem gesproken, zowel in de kerk als in de moskee, en uiteindelijk belandde hij bij ons op de kring. En dat was zowel voor hem als voor ons een bijzondere bijeenkomst. Ik merkte wel dat Mehmet, samen met een jonge knul die had meegenomen, die hier in Rotterdam studeert, een Turkse jongen ook, die vertaalde. En een man die hier al 20 jaar is. Ik merkte wel toen ik ze naar huis bracht dat ze onder de indruk waren van wat ze hadden meegemaakt. U moet zich voorstellen dat de meeste moslims een idee hebben van het christendom zoals dat wordt aangeboden op het tv-kanaal CNN. Dat is een van de weinige tv-kanalen die overal op de wereld te zien zijn. En Amerikanen zijn christelijk en wat ze op tv zien, dat is dan ook christelijk. Christenen leven van een heel decadent leven met drugs, met seks en met alcohol. En dat is een groot deel van hun beeld, dat hun beeld bepaalt over hoe christenen zijn. En toen ze een avond bij ons waren geweest op de kring, zei een van die mannen, dit is de mooiste dag die ik in Nederland heb gehad. Hij was zo onder de indruk van wat hij had gezien en wat hij had gehoord. Hij zei, ik zie gewoon dat die mensen geloven. Ze praten anders, ze zijn anders. Ik zie het aan hun ogen, ik voel het als ik er ben. Dit zijn mensen die geloven. Het is prachtig dat er zo'n getuigenis van het uitgaat. Het roept meteen ook allerlei vragen op trouwens. Maar het is wel indrukwekkend dat iemand dat zo bij ons heeft meegemaakt. En een van de gespreksonderwerpen, en misschien nog niet eens zozeer op die avond, maar dat was al eerder in de moskee aan de orde geweest, kwam daar naar voren. En dat was, want je wisselt natuurlijk veel uit, hoe doen jullie dat, hoe doen wij dat, hoe staan we tegenover God, hoe gaan we met gebruik om als gebeden, als zonde en genade. Maar wat die imam vooral belangrijk vond, die wilde weten of wij aan het einde van ons leven ook geoordeeld werden. Want in hun gedachtegang zien zij naar die christenen en die mogen van alles en nog wat. Die leven zo'n beetje voor het vaderland weg. Christenen mogen alles in ons land. Dus abortus geen probleem, euthanasie is geen probleem. Bij die christenen kan kennelijk alles. Is er dan niet een God aan het einde van je leven of eigenlijk aan iedere dag? Aan het einde van iedere dag. Maar zeker ook aan het eind van je leven die je een keer ter verantwoording roept. Want stel je voor dat je een godsdienst hebt met een God die dat niet doet. Dan stelt die godsdienst ook niks voor. Waar leef je dan eigenlijk voor? Hebben jullie een God die je oordeelt aan het eind van het leven? Ik was niet eerder zo blij met het oordeel toen ik tegen hem kon zeggen, ja, die hebben wij. Hij haalde haast opgelucht adem. Jullie hebben dus ook een God die aan het eind van het leven oordeelt. En daardoor merkte ik wel, telden wij als christenen wel meer mee dan hij dacht. Wij kunnen dus ook niet zomaar doen wat we willen. Hij vond dat wel goed van ons geloof. Dat er een God is die echt boven ons staat en ons beoordeelt. Ik had niet verwacht dat ik zou kunnen scoren met het oordeel. En daaraan moest ik denken toen ik Jeremia 4 las. Jeremia 2 en 3 is een rechtspraak en daar worden nog allerlei beschuldigingen geuit. Maar Jeremia 4, dat is een vonnis, een oordeel. Het gaat nog twee hoofdstukken door ook, Jeremia 5 en 6. En ik weet niet of u een beeld hebt gekregen bij het lezen van Jeremia 4, maar het is een gruwelijk oordeel wat er gebeurt. Want met dat het luchtalarm afgaat, de bazuin over Jeruzalem te horen valt, over Juda, en de mensen de stad invluchten om heil te zoeken, om het vege lijf te redden, komt er vanuit het noorden een woestijnwind waaien die eigenlijk alles verwoest. En de belegeraars op hetzelfde moment omsingen de stad. Ze komen zelfs uit het struikgewas, heel onverwacht. En heel die stad die gaat eigenlijk te gronde. Er blijft niets van over. De mensen kunnen niet vluchten. Er staat uit Jeremia op een gegeven moment het geluid van het... van de bazuin, van het alarmsignaal, dat valt gelijk. Zo snel gaat het met het geluid van het leger, het krijgsgeschrei. Van het land blijft niets over. En van het volk blijft niets over. En van de mensen niet. En zelfs van de vogels niet. Heel de schepping die zucht onder het oordeel van God over Juda. En over dat oordeel wil ik het met u hebben. Ik denk dat wij als christenen van de 21ste eeuw dat eigenlijk nog maar nauwelijks durven zeggen. Dat wij als christenen ook een God hebben die oordeelt. Zeker als je zo'n vernietigend oordeel over Juda in Jeremia 4 leest. Dat is helemaal niet van onze tijd. En dat is in de vorige eeuw ook een lastige combinatie geworden. De kerk en het oordeel. Er is zo vaak naar de kerk gewezen, terecht en onterecht, dat het in de kerk maar gaat over hel en verdoemenis, dat we er een beetje verlegen mee geworden zijn met het oordeel. Christenen, zeggen veel mensen om ons heen, zijn arrogant. Ze weten het altijd beter. Een opgeheven vinger. Dit mag niet. En dat mag niet. Hoeveel schrijvers hebben in de 20e eeuw niet een inspiratie gevonden om af te geven op een gereformeerd verleden? En toen CDA en CU in de regering kwamen, werd er meteen aan alle kanten het commentaar: oh, dat wordt betutteling, nu mogen wij niks meer. En daardoor zijn wij als christenen heel voorzichtig geworden om te spreken over het oordeel. Dat zit ons een beetje in het bloed ook. Ik vroeg het eens een keer toen ik ergens gepreekt had over het oordeel aan de kerkraad. Ik doe het eigenlijk nooit, maar omdat het een moeilijk onderwerp was, waar ik zelf ook over aarzelde, dacht ik zal het eens vragen. En meteen een ouderling die kennelijk al tot hier zat, zegt: nou, dat zet ik wel een domper op de dienst. Je gaat wel te neergeslagen naar huis met zo'n oordeel. En een ander vulde aan: het gaat toch in de kerk om Jezus? Om genade. Om vrede. Daar moet het toch over gaan in de kerk. En natuurlijk, dat gesprek ging gelukkig verder, werd genuanceerd, maar ik denk dat het ons allemaal een beetje in het bloed is gaan zitten om verlegen te worden met het oordeel. We gaan eigenlijk net als de valse profeten vroeger heel gauw over op vrede, vrede en geen gevaar. In ieder geval, zoals de imam blij kan zijn met een oordeel, dat is ons vreemd. En toch wil ik proberen met u na te denken over het oordeel naar aanleiding van Jeremia 4. Met de aarzeling die ik uiteraard ook zelf heb. En de eerste vraag die ik zou willen stellen: waarom zouden wij nadenken over het oordeel? Waarom zouden we dat eigenlijk doen? Ik noem u twee redenen. Één bijbelse en één heel logische. Waarom denken wij na over het oordeel? Is het ook een onderwerp dat ons iets zou moeten zeggen? De eerste plaats is heel eenvoudig: het staat in de Bijbel. En niet zomaar. Het oordeel komt heel vaak in de Bijbel naar voren. Lees de profeten, lees de psalmen. Maar lees ook Paulus, die roept om je voor te bereiden op de terugkeer van Jezus naar deze aarde. Er staat zelfs ergens in het Johannesevangelie dat Jezus gekomen is om te oordelen. Dat is een doel. Matthäus 25 is een heel uitgebreide gelijkenis over het oordeel. In Hebreeën staat: het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Het oordeel is een bijbels gegeven. En we moeten daar iets mee. Of we dat willen of niet willen. We moeten er niet overheen stappen omdat andere mensen ons daarmee hebben bespot. En we moeten het ook niet laten afpakken door andere godsdiensten. Het oordeel is een bijbels gegeven. Laten we nuchter zijn en gehoorzaam zijn en de vraag stellen: wat kunnen wij met het oordeel dan doen? En dan kom ik eigenlijk vanzelf bij de tweede reden, dat het ook wel logisch is dat er in de Bijbel over een oordeel wordt gesproken. We leven hier niet zomaar, wij geloven dat wij op weg zijn naar een God die wij zullen ontmoeten. Dat we oog in oog zullen staan met onze God, die terugkomt op ons leven. En als je daarover nadenkt en je gaat dat bij je gewone leven na, is het eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat er dan een, laten we zeggen, een meetmoment komt. Heel vaak heb je dat in het leven, dat er dingen worden gekeurd. Of het goed is, zeker in onze tijd, wemelt het van de keurmerken. Wij doen allerlei dingen heel doelgericht en als ze een tijdje gedaan hebben, worden ze geëvalueerd. Kijken of we het goed gedaan hebben. We spreken over normen. In het onderwijs kennen we eindtermen. Op je werk heb je een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek. Eigenlijk doen we dat in het gewone leven heel vaak, dat je terugkijkt van hoe hebben we het nou eigenlijk gedaan, wat stelt het voor? En daar is op zich, denk ik, helemaal niets mis mee, ook niet negatief of bedreigend of zo. Maar het is heel logisch dat je nadenkt over, wat hebben wij nou eigenlijk gedaan, wat hebben wij bereikt met wat we hebben gedaan? Stel je toch voor dat je naar school zou gaan zonder ooit één enkele toets. En dat je na een jaar of 4 of 6 op school had gezeten en dat dan de leraar zou zeggen, nou als je naar huis gaat, loop maar even langs de conciërge, daar ligt wel een diploma, vergeet niet je naam erop te zetten en ga maar weg. Natuurlijk verwacht je een moment waarop wordt gemeten wat je waard bent. Een diploma zonder examen, zonder toets, zonder oordeel stelt helemaal niet voor. Het is logisch, het is vanzelfsprekend, het hoort erbij. Maar meer nog. Uiteindelijk heeft dat oordeel dat komt aan het einde van ons leven ook te maken met het leven van vandaag. Het werpt bij wijze van spreken zijn schaduw vooruit. Het feit dat je weet dat je beoordeeld wordt, beoordeeld, beïnvloedt in ieder geval ook je gedrag van dit moment. Je kijkt anders naar een bladzijde met woordjes Engels als je weet dat er een toets aankomt. En al voel je dat niet elke dag, uiteindelijk is de eerste schooldag een voorbereiding op de toets die komt helemaal aan het eind. En dat doe je ook in je werk. Er komt een moment dat je hoort geslaagd of afgewezen. Er komt een moment dat je je afvraagt, wat stelde mijn leven uiteindelijk nou voor? Laten we eens terugkijken. Dat staat ook eigenlijk in vers 18. Dat het oordeel dat aan het eind komt te maken heeft met het leven van vandaag. Er staat uw weg en uw handelingen hebben deze dingen gedaan. Dit oordeel, dit is uw boosheid, dat het zo bitter is. Dat het raakt tot aan uw hart. En dat woord weg, dat kun je ook vertalen met de manier van leven. De manier van leven heeft ervoor gezorgd dat dit oordeel zo bitter is. Een oordeel hoeft niet per se negatief uit te vallen, maar hier in Jeremia 4 valt het negatief uit. En God zegt, dat oordeel dat ik over jullie uitspreek, dat heeft te maken met het leven dat eraan vooraf ging. Uiteindelijk zorgt het leven van vandaag voor het oordeel dat wordt uitgesproken door God. En dat is ook de bedoeling van het oordeel. Op weg naar God toe zouden wij vandaag rekening moeten houden met het feit dat we hem beoordelen. In bijvoorbeeld Matteüs 25 is dat heel duidelijk zichtbaar. Of wij gevangenen hebben bezocht. Of we bij zieken zijn geweest. Of wij een beker koud water hebben aangereikt. Waarom zouden wij in de kerk stil moeten staan bij het oordeel? Maar wat we van Jeremia kunnen leren zijn 2 dingen. De eerste reden is omdat het Bijbels is. We moeten er nuchter in zijn en gehoorzaam. En het tweede is dat het ook logisch is dat je leven een keer wordt gemeten. Wat heeft het voorgesteld? En je zou, als je dat woord wil gebruiken, ook zeggen, het is effectief. Want je kunt er vandaag rekening mee houden dat God op het leven van vandaag terugkomt. Dat is het eerste wat ik zou willen noemen. En dan wil ik naar Jeremia 4 om in het oordeel iets eruit te lichten. En er zijn verschillende mogelijkheden. Ik kies voor het gedeelte dat gaat over de schepping. En ik lees daarvoor nog een keer de versen 23 tot en met 26. In dat hele oordeel wordt er gesproken over de gevolgen daarvan voor de schepping vanaf vers 23. En daar zegt de profeet, als het oordeel is voltrokken en hij kijkt naar het land, ik zag het land aan en ziet, het was woest en leeg. Ook naar de hemel en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen aan en ziet, zij beefden en al de heuvels schudden. Ik zag en ziet, er was geen mens en alle vogels van de hemel waren weggevlogen. Ik zag en ziet, het vruchtbare land was een woestijn en al zijn steden waren afgebroken vanwege de Heere, vanwege de hittigheid van zijn toren. Met het oordeel is over Juda uitgesproken. En de vijand is gekomen. De wind uit het noorden, of de Babyloniërs uit het noorden, hebben het land verwoest. En Jeremia kijkt wat er geworden is van die wereld, na het oordeel. En dan staat er, de aarde nu was woest en leeg. En zijn licht was er niet. Dat doet denken, dat zei ik net ook al, aan de woorden in Genesis 1, aan de schepping. Het lijkt wel alsof de schepping wordt teruggedraaid. Alsof we teruggaan naar af, naar het begin. Het licht is uitgegaan in de wereld. Nadat God zijn oordeel heeft uitgesproken. God heeft een paar woorden gebruikt en het licht gemaakt in heel de aarde. En wat hij gedaan heeft, maakt hij ongedaan in Jeremia 4. Ik las ergens het woord scheppingsomkering. De aarde is weer woest en leeg. Er staat dat de aarde treurt en dat de hemel helemaal zwart geworden is, omdat God heeft gesproken. Hoe is het ooit zo ver in Juda gekomen dat de aarde weer woest en leeg werd? Gemeente, dat zegt God ook, hoe het zo ver gekomen is. Vers 18. Uw weg en uw handelingen hebben deze dingen gedaan. Dit oordeel, dit is uw boosheid. Maar het is denk ik goed om in een tijd van allerlei milieuproblemen en klimaatverandering eens na te denken over de manier waarop wij leven. Niet alleen in Jeremia 4, maar ook bijvoorbeeld in Romeinen 8 wordt er een verband gelegd tussen onze leven en onze zonde en het zuchten van de schepping. Heel veel wetenschappelijk onderzoek heeft naar veel nadenken en veel cijfers uitgewezen dat bij de milieuproblemen en de klimaatveranderingen de mens een grote factor is. Dat stond al in Jeremia 4. Uw weg en uw handelingen hebben deze dingen gedaan. Zouden wij met onze manier van leven, onze weg en onze handelingen bezig zijn om de aarde woest en leeg te maken? Er wordt gesproken over een woestijn. De verwoestijning neemt toe in de wereld. Woestijnen breiden zich uit. Zijn wij bezig in deze wereld om deze aarde te maken tot een woestijn? Doen wij het licht uit van deze wereld omdat wij de wereld kapot maken? We hebben Psalm 8 gezongen. Psalm 8 gelezen. Daarin staat dat God met zijn vinger de maan en de sterren heeft gemaakt. En dat heel de wereld die gemaakt is door zijn handen gesteld is onder zijn voeten. Zijn wij bezig in onze eeuw om de wereld te vertrappen? Ten aanzien van de schepping dragen wij een grote verantwoordelijkheid. De manier waarop de Israëlieten hebben geleefd in Juda heeft ertoe geleid dat God het oordeel heeft uitgesproken. En dat de aarde woest en ledig werd. En dat God de schepping terugdraaide. En het licht uitdeed. Ik zag het land aan. En ziet het als woest en leeg. Ook naar de hemel en zijn licht was er niet. Gemeente, dat is onze schuld. Dat is het tweede wat we kunnen leren van Jeremia 4. Het gaat over de verantwoordelijkheid die wij hebben ten aanzien van de schepping. Ons gedrag heeft alle gevolgen voor de schepping, voor de lucht, voor het water, voor de wegen, voor de natuur, voor de energie. God heeft het werk van zijn handen gesteld onder onze voeten. En hij roept ons op om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Doen we dat? Dat is het tweede. En dan ten derde. Ik heb hier staan genade. Ik ben een mens van deze tijd. En we zijn altijd op zoek naar genade. Is er dan in Jeremia 4 helemaal geen sprake van genade? Kunnen wij niet iets vinden wat op een keerpunt wijst? Daar zijn we toch altijd wel een beetje naar op zoek. Kunnen we dan alleen maar spreken over het oordeel? Laat ik er vier dingen over zeggen. Ten eerste, gemeente, zou je moeten zeggen, als het gaat om het zoeken naar genade, is dat er nou wel? Dan zou je moeten zeggen, in Jeremia 4 is dat er nauwelijks. Je kunt het er haast niet vinden. We moeten eerlijk zijn met de schrift. De mensen die toen hebben geluisterd naar Jeremia hebben dat niet of nauwelijks kunnen horen. In Jeremia 4, 5 en 6 wordt het oordeel over Israël, over Juda uitgesproken. En het is ook een korte tijd daarna, 15 of 20 jaar, 586, uitgevoerd. En is het volk weggevoerd. Staat er zo. Het tweede wat ik zou willen zeggen, als het gaat over genade, ook in het oordeel is altijd genade aanwezig. Het zou pas echt een oordeel over ons zijn, een vernietigend oordeel, als God schouderophalend bij ons weg zou lopen. En dat doet hij niet. Het oordeel getuigt van de betrokkenheid die God met zijn volk houdt, heeft en houdt. Hij blijft met zijn volk, wat hij zijn volk ook blijft noemen, daarmee blijft hij in gesprek. God is niet onverschillig, een oordeel komt niet op uit onverschilligheid met mensen, maar juist uit betrokkenheid met de mensen en met deze wereld. Dat is het tweede. Het oordeel getuigt ook van de betrokkenheid van God deze wereld. Dan het derde, en dan ga ik naar vers 14. Het blijkt ook in dit oordeel nog een mogelijkheid te zijn om je te bekeren. Er staat in vers 14, heel onverwacht eigenlijk, was uw hart van boosheid, o Jeruzalem, opdat u behouden wordt. Hoe lang zult u de gedachte van uw ijdelheid in het binnenste van u laten vernachten? Het staat helemaal ingeklemd tussen het oordeel, want daarna gaat het oordeel meteen weer in alle hevigheid verder. Maar het staat er toch tussen, één tekst zomaar. Als je je zuivert, het hoeft niet zo af te lopen, Jeruzalem. Er blijft altijd bekering mogelijk. En bekering is in het Oude Testament vooral een kwestie van doen, van andere dingen doen. Van je anders gedragen naar de weduwe, de wees en de vreemdeling en al die andere praktische geboden uit het Oude Testament. Als je dat doet, dan onderbreek ik het oordeel, ik zeg het nog zomaar een keer ertussendoor. Was uw hart van boosheid, o Jeruzalem, opdat u met het doel dat u behouden wordt. Bekering blijkt kennelijk nu nog mogelijk, na de rechtspraak, tijdens het vonnis. En het vierde lees ik in vers 27. Daaruit blijkt God de aarde niet helemaal verwoest. Dan staat daar, want zo zegt de Heere, dit hele land van de woestijn zijn, maar ik zal geen voleinding maken. En sommige bijbels staan haken, die hoeven er niet te staan. Er staat, ik zal de wereld, ik zal het land tot een woestenij maken, maar vernietigen zal ik het niet. De straf leidt er wel toe dat het hele land van Juda een woestijn zal zijn, maar ik zal het niet helemaal vernietigen. Ik denk dat wij als westerlingen dat heel moeilijk ons kunnen voorstellen wat betekent dat God een God is van het verbond met Israël. Hij blijft altijd spreken over mijn volk. En dat is precies de reden waarom hij het nooit zal vernietigen. Om het zo te zeggen, dat kan hij niet eens. Hij blijft zijn God, zijn volk trouw, want hij is trouw in zijn goedheid. Zeker, het oordeel kan heel scherp zijn en het volk wordt ook weggevoerd, maar er blijft een ontsnapping in zitten. God zegt, ik zal het volk niet helemaal vernietigen. Er staat in Psalm 130 dat God bekend is omdat hij altijd vergeeft. Hij wil zo ook geëerd zijn, gevreesd worden. Als een God die uiteindelijk uit is op vergeving. We moeten het van genade hebben. Het is als onvoorstelbaar. Heel de schepping stort in Jeremia 4. En tussen al dat kabaal roept God één keer nog, was je van je boosheid. En zegt hij één keer, ik zal trouw blijven. Ik heb de wereld gemaakt omdat ik de wereld lief heb. Ik zal de schepping niet loslaten. Ik zal de wereld niet vernietigen. Maar ik geef een mogelijkheid tot behoud. In het Nieuwe Testament voor ons heel zichtbaar in de komst van Jezus Christus op deze wereld. Er is dus een uitweg. God laat zien, zet de deur op een kier tot behoud. Dat moet ons aan het denken zetten. Waarom geeft God ons die ontsnappingsmogelijkheid? Gemeente Jeremia 4, ik ga samenvatten. Het gaat daar over het oordeel. En de eerste vraag is, wat moeten we eigenlijk met het oordeel? Zouden we daar wel aandacht aan moeten besteden? Wij als christenen en in de kerk. Daarvan heb ik gezegd, het is in ieder geval bijbels om het te doen. Laten we nuchter en gehoorzaam zijn. En met elkaar nadenken en blijven nadenken over het oordeel. Wat heeft dat ons te zeggen? Wat kunnen we daarmee? En het tweede, is het ook logisch, is het vanzelfsprekend dat ons leven een keer wordt gewogen. Het voordeel daarvan is dat we dat weten, dat we daar vandaag rekening mee kunnen houden. We leven, we zijn op weg naar een God die ons leven beoordeelt. Vervolgens heb ik uit Jeremia 4 één element van dat oordeel genomen, dat is de schepping en onze verantwoordelijkheid daarin. En daar wordt duidelijk dat ons gedrag gevolgen heeft voor de hele schepping. Wij zijn verantwoordelijk voor het werk van Gods handen, dat ligt onder onze voeten. En als we nu naar deze wereld kijken, dan moeten we ons de vraag stellen, kunnen wij die verantwoordelijkheid wel dragen? Of zijn wij bezig met elkaar het oordeel van God over deze wereld, over ons af te roepen? En tenslotte heb ik als een kind van eigen tijd gevraagd, is er dan helemaal geen genade in dit gedeelte? En daarvan heb ik gezegd, eigenlijk nauwelijks. We mogen moed putten uit het feit dat God nog steeds op ons betrokken is. Dat blijkt ook uit het oordeel. In vers 14 blijkt dat het mogelijk is dat we ons nog kunnen bekeren op weg naar het oordeel. En dat er ontsnapping is. Dat het geloof in Jezus Christus. En dan sluit ik af met Jeremia 5 vers 1. Daar gaat het over de wijken van de stad Jeruzalem. We kunnen daar wat mij betreft ook Rotterdam voor lezen. Jeremia zegt daar tegen het volk, of krijgt de opdracht van God, gaat om door de wijken van Jeruzalem of van Rotterdam en ziet nu toe of verneemt, neem waar en zoek op de straten of u iemand vindt. Of er één is die recht doet. Die waarheid zoekt, dat wil zeggen die eerlijk is. Heel praktisch, ga in de stad, de wijken daar, of er één is die eerlijk is en die recht doet. In dat geval, zo zal ik haar genadig zijn. Amen.